me bijna helemaal. En u hoort hem al. Die man die mede vorm geeft aan dit programma is Stan van Houken.
Ja, goedemorgen. De laatste 7 minuten kunt u reageren op het journalistenpanel. U weet het, u kunt trouwens het hele uur bellen. Maar de laatste 7 minuten zijn gereserveerd voor de mensen die menen iets te moeten zeggen op hetgeen hier weer wordt gezegd. U bent allen van harte welkom om dat te doen. Schroom niet. We hebben een hoop mensen hier. Ik zal ze straks wel voorstellen als de onderwerpen daar zijn. De onderwerpen zijn het grandioze experiment van de Ronald Reagan en GBJ Hilterman. De herdenking van de februaristaking en het nieuwe gezicht van het fascisme. En als derde onderwerp het Europese verdrag tot bestrijding van het terrorisme. Oftewel krijgt Duitsland alsnog zijn zin. We beginnen evenwel met Kirstin Filarski. Zo is het goed uitgesproken, hè?
Ja, bijna. Kirstin.
Kirstin. Oh, iemand in mijn koptelefoon zei Kirstin. Kirstin. Jij bent van de lerarenopleiding aan de VU. Je hebt me vanmiddag gebeld. Vanwege wat?
Vanwege het feit dat journalisten werken.
Ja. Ga je gang, hoor. Ik sleutel af en toe aan je microfoon, ja, okay. Maar dat is dat je dan goed beluisterbaar bent.
Ja, het gaat om het feit dat wij denken dat journalisten gewelddadige acties in de hand werken. Namelijk doordat ze niet berichtgeving doen over andere acties die zonder geweld verlopen. Je moet eerst stenen gooien of iets anders zeer gewelddadig doen voordat je tegenwoordig de pers haalt. En aangezien wij hier niet aan mee allemaal willen doen... aan deze acties is het moeilijk voor ons om nog publiciteit te halen en zo druk uit te kunnen oefenen.
Wat bedoel je niet mee willen doen aan die acties?
Nou, omdat we niet allemaal achter kunnen staan dat er stenen worden gegooid en wij dus andere middelen zoeken van actie voeren.
Ja, maar nou begrijp ik het nog steeds niet. Waarom zit je nu hier? Je hebt mij opgebeld, je zegt van... Kijk eens hier, als men niet naar ons luistert, we krijgen bijna geen publiciteit, we krijgen bijna geen ruimte in de perskolommen, in de krantenkolommen. We voeren een actie tegen 650 gulden collegegeld. Wat dan? Wordt het nu stenen gooien of wordt het nu niet stenen gooien? Daar komt het in feite op neer.
Wij willen liever niet stenen gooien, maar wel dat er aandacht aan onze acties worden besteed. Er is nu 2 weken acties en wat weten mensen er nu van? Heel weinig. Gisteravond is er nog een zeer leuke actie geweest. Er is een klein stukje van in het parool gekomen. Dat gaat om de Stad Schouwburg actie. Maar de weergave is zo miniem en zo slecht ook, dat het niet klopt. Dat we ons afvragen, hoe moet je dat dan nog doen?
Eikelien, hoe komen we in de pers?
Ja, ik ben het best met Kirstin eens. Het is mij ook opgevallen de laatste tijd dat... ik weet het dan vooral van de omroepen. Stad is echt een uitzondering. Stad volgt vaak vanaf het begin allerlei zaken. Ook als er nog helemaal niets spannends aan de hand is. Alleen het probleem gesignaleerd wordt door iemand. Maar de meeste omroepen die worden pas wakker als de politie dreigt te gaan optreden. Of als er stenen gegooid worden. Of als het conflict echt... werkelijk heel duidelijk op straat zichtbaar is. Ik denk dat het heel moeilijk is om de media enthousiast te krijgen. Zo enthousiast te krijgen dat ze over acties schrijven of praten. Of er iets van laten zien als het niet heel sensationeel is op het ogenblik.
Boudewijn is Boudewijn Goris. Is dat volgens jou ook de reden, het is niet sensationeel genoeg en daarom komen ze niet in de pers?
In het algemeen wel, Stan, maar ik denk dat wat deze actie betreft toch ook opgemerkt moet worden dat er natuurlijk ook wel iets te maken heeft met de graad van organisatie op het ogenblik in het onderwijs. Hè. Die begint nu eindelijk weer te komen, maar het is gewoon een feit dat de onderwijsorganisaties de afgelopen jaren zwak zijn geweest.
In één week konden wij 10.000 man op de been brengen.
Ja, en dat is ook, daar kun je ook inderdaad heel duidelijk aan zien, dat die onderwijsorganisaties nu weer krachtig beginnen te worden. En ik geloof zeker ervan te kunnen zijn dat daarom ook jullie acties nu in ieder geval een kans op succes hebben. En ik vind het ook erg goed dat je hier daarvoor komt. Maar ik vind dat je niet alleen moet praten over stenen gooien niet leuk of wel leuk. Maar praat nu over je actie, wat wil je? En zeg daar nog even iets over, zou ik zeggen.
Nou, daar wil ik best graag wat over zeggen. Want voor ons is van groot belang dat PAIS die wil de collegegelden op 650 gulden stellen. Dat wordt niet naar inkomen berekend, maar elke student moet hetzelfde bedrag betalen. Of je vader nu tandarts is of putjeschepper of wat dan ook. Je moet 650 gulden betalen. Bovendien komt er ontzettend verschraling van het onderwijs door de zogenaamde tweede teldatum. Dat houdt in dat in januari nogmaals studenten worden geteld. Dat daarna het studieprogramma moet worden herzien. Dus dat gewoon bepaalde vakken zullen uitvallen en minder docenten lessen kunnen geven.
Maar die 650 gulden, als je een beurs hebt, dan wordt het bij je beurs geteld, heb ik gelezen.
Maar 15% van de studenten heeft een volledige beurs waarin dat die 650 gulden terugkomt.
Ja, er is nog een heleboel renteloze voorschotten staan. Hè? Dat moet terugbetaald worden, dat geld. Dat zijn gewoon pure leningen. Ja. Ja, het is dat toch gek om los te lopen dat het recht op gratis onderwijs nog altijd niet gelegaliseerd is. Hè? Dat het nog altijd nog zo is dat je verdorie ten eerste uit, als je uit arbeidersmilieu of uit mindere milieu zoals het dan heet komt. Hè? Dat je dan nog steeds drempels hebt om op die universiteit of om op die hoge beroepsopleidingen te komen. Terwijl het er juist om gaat dat dat onderwijs wordt opengesteld. Dat die drempels omlaag gaan. Dat hoe langer hoe meer mensen kans krijgen om het onderwijs te volgen. Zo lang mogelijk als zij willen en kunnen. En dan moet je niet weer komen met, nu we eindelijk een beetje redelijk kwaliteit aan onderwijs kunnen bieden, met drempels op te werpen om daar geld voor te gaan vragen, wat er vaak niet is.
Ja. Ik heb eens gelezen dat 15% van de studenten, dat die uit, laten we zeggen, de minder draagkrachtige milieus komen en de rest uit de wat betere milieus.
Ja, dat...
Terwijl dat relatief natuurlijk een veel groter deel van de Nederlandse bevolking vormt. De mensen die minder verdienen dan modaal of modaal.
Ja, want de gelijkheid van kansen, dat slaat werk nu niet ergens op. Het is helemaal niets meer.
Oké. Nou, ik sluit dit onderwerp af, want het zou een heel kort onderwerpje. Als er nog ontwikkelingen zijn, dan weet je telefoonnummer. Okay. Trouwens, u weet ook het telefoonnummer als u op dit onderwerp al wil reageren. 719071. Dan nog iets. De PvdA die stuurt een sticker rond de laatste tijd. En een sticker waarop staat, wij willen aan het werk. Leo Jacobs die zei van, wat letsen. Ik bedoel, maar misschien dat jullie een nog gevattere opmerking hebben. Even kijken.
Ik heb hem gelukkig niet gehad, dus ik kan blijven zitten.
Oh. Het slaat natuurlijk op hunzelf. Zij willen weer regeren, dus ze willen weer aan het werk, denk ik.
Ja, het is een wel schrale opmerking dan. Geert, wat we...
Ja, dat is nu net alsof ze nu niet aan het werk zouden moeten kunnen zijn. Zeg ik het zo goed?
Nee, het is volstrekt onduidelijk.
Ik bedoel, er zitten een heleboel PvdA-leden zitten in de Kamer. Die zitten in allerlei fracties. Ze zitten in gemeenteraden. En het is veel meer dat de PvdA zo zich richt op regeren. En zo de blik daarop gericht heeft. Dat is een kritiek die je bijna elke week hier ook hoort. Ik vind zo'n sticker een aanfluiting. Ze moeten gewoon de blik eens naar beneden richten en kijken wat daar aan de hand is. Nu ook weer wat er in Nijmegen gebeurd is. Inderdaad, als de barricades staan, holder de bolder sluit daar de plaatselijke fractie zeg maar, bij de acties aan. Terwijl ze echt eerst jarenlang eraan meegewerkt hebben om dat bloesje helemaal te verknippen, om het nou even zo te zeggen. Dat is voortdurend het gedonder met de PvdA.
Maar PvdA wil dus, ze willen aan het werk. Dat betekent die twee kerntaken, die kopen ze er ook bij. Hè? Dus Den Uyl die gaat dit week einde winnen. Al die linkse jongens die slikken hun shit wel in waarschijnlijk. Hè?
Ja, want de oorlogsindustrie levert werkgelegenheid op. Hè? Ik denk dat dat de andere kant van de sticker is. Dat ze vinden dat mensen aan het werk moeten kunnen om in Geert's terminologie te blijven. En ze willen zorgen dat er meer werkgelegenheid komt. En ze hebben net bedacht, vorige week of twee weken geleden, dat de oorlogsindustrie een aardige werkgever is.
Laten we eens even de rij langs gaan. Geert. Wint Den Uyl en krijgen we twee kerntaken in het programma van de Partij van de Arbeid of verliest hij? Alleen ja of nee? Wint hij?
Ja, hij wint, ja.
Tom van Dijk, wint hij?
Hij wint en de kans is zelfs dat we meer dan twee kerntaken krijgen als je de cover story van de AP vorige week gelezen hebt. Den Uyl houdt alle mogelijkheden open om nog met het CDA te onderhandelen of eventueel meer kerntaken.
Hubert, wint hij?
Ja, natuurlijk wint hij. En het is wel zeker dat er meer dan twee kerntaken uitkomen.
Dan Ronald van der Heijden, wint Den Uyl?
Ik ben ook bang dat hij wint.
Hans Dulven, wint hij?
Geen mening.
Heikeli, wint hij?
Ja, hij wint.
Jack?
Hij wint natuurlijk. Die Partij van de Arbeid is een klikje dat tegen zigeuners is en voor kernwapens. Dus hij zal best winnen.
Dan Christin Pilarski, wint hij?
Ja, hij wint, maar met meer kerntaken.
Sander Kooistra, wint hij?
Ik ga nou geen dissident spelen.
Hij wint.
Zal ik hem een beetje zitten.
Boudewijn Goris, wint Den Uyl.
Sander, dat moest je weten. Het verkiezingscircus interesseert nog in ene klap.
Oké, nou, dan komen we toch tot de slotsom. Heren van de Partij van de Arbeid, kap maar met dat hele congres. Want hij wint toch.
Oh, dan krijg je tenminste weer leuke radio- en televisieprogramma's. Want ik heb begrepen, de komende dagen is niets dan Partij van de Arbeid congres. Dus...
Oh ja, ja, nou, dat zal men ook alweer. Hé, hey, dan in nog een andere leuke PvdA-sticker is burgemeester Polak. Die moet waarschijnlijk zijn beweringen dat gloorbommen bovenop het dak van de Grote Wetering, althans op de zolder van de Grote Wetering, zouden staan. Die moet hij inslikken, want het gerechtelijk laboratorium in Rijswijk heeft ontdekt dat het gewoon rookbommen waren. Reactie hier nog op? We rammen de machine. Ja, dan moet je luisteren. Valt hij af?
Nou ja, dat is het normale gelieg van Amsterdamse burgemeesters. Hè? Dat, denk maar eens aan die metrobomverklaring. Waarvan ook achteraf duidelijk bleek dat de burgemeester zelf best wist wat er aan de hand was. Maar gewoon pertinent een leugenachtige verklaring uitgeeft. En dat is hier ook gebeurd.
Boudewijn.
Ja, wat ik nog mis nu, hè, en dat zou volgens mij erg snel moeten gebeuren, is dat Polak zijn verontschuldigingen aanbiedt aan de krakers. Als ik die moed zou hebben, dan zou ik hem weer, dan mag hij wel weer eens wat zeggen.
Nog een leuke PvdA-sticker is die meneer van de Doef, geloof ik, zo heet hij tenminste. Die heeft gezegd dat wanneer de PvdA in de regering komt, dat dan het jeugdloon inderdaad omlaag zal gaan. Dat de Partij van de Arbeid geen voet dwars zal zetten om te voorkomen dat jongeren nog minder gaan verdienen dan ze nu al doen. Wie van de heren, dames, wil daar iets op zeggen? Geert? Nee, Sander?
Ja, god, dat wil ik daarop zeggen. Het lijkt hier wel een soort anti-PvdA-commercial.
Nee hoor, nee, we geen anti-PvdA. We zijn even aan het aftellen wat we allemaal te verwachten hebben in de komende jaren.
Nou wil ik hier geen pro-PvdA-commercial van maken, maar... Ja, die kwestie van de jeugdloon, ja, ik kan me dat wel een beetje voorstellen. Ze hebben een verkiezingsprogramma Weerwerk. Daar zit een, zoals dat heet, een financieringsparagraaf in. Ze zitten met een gat, als de plannen die zij gemaakt hebben, als die worden uitgevoerd, dan moeten ze iets van 2 miljard moeten ze nog vinden. En ze weten niet zo goed waar dat vandaan moet komen. Ja, en iets als het opnieuw weer herstellen van de jeugdlonen, wat toch wel het allerminste zou zijn wat zou moeten gebeuren. Want eigenlijk moesten die jeugdlonen namelijk al omhoog en ze zijn dus verlaagd. Ja, zoiets kost weer geld. En het is blijkbaar dus zo dat die partij dat politiek geen aantrekkelijk genoeg punt vindt om de... Jeugd gewoon weer herstellen.
Laat de jeugd maar barsten, dat is een socialistische daad. Heik Lienvrijs.
Ja, van de Doef had er nog één. Niet alleen de jongeren, maar ook de vrouwen. Dat zal jou misschien niet zo aanspreken, maar ik heb me erg kwaad gemaakt. Over het feit dat hij vindt dat vrouwen, getrouwde vrouwen geen zelfstandig recht meer moeten hebben op een uitkering wanneer ze werkloos worden. Want ze hebben toch altijd nog wel een man die geld voor ze verdient. Nou, dat is net zoiets. De Partij van de Arbeid is nou het werk aan het opknappen wat Wiegel waarschijnlijk in zijn hoofd had.
Sander, nog even daarop.
Die uitlading van Van der Doef, en dat is een beetje een hobby van hem, daar zit hij al jaren mee.
Ja, weet ik.
Ongelukkig getrouwd.
Die is,
dat kan.
Je roept toch alleen maar echtscheiding op, dat soort systemen.
Ja, het is voordelig om te gaan scheiden.
Hij wil volgens mij zijn geboorte-explosie doen, is jeugdloon in dan.
Nee, maar goed, maar dit plan is dus is al heel oud. Het is eigenlijk van hem een beetje een soort hobby. En het wordt door het partijbestuur van de PvdA ook hem niet overgenomen en zeer terecht niet.
Tom van Dijk.
Die mensen die die jeugd in aan minder gaat verdienen, die kunnen er gewoon die krantenwijk overnemen die Wiegel vroeger had.
Ja. Maar die is niet afgestudeerd, Wiegel. Dat vergaat hij er
bijna
voor.
Volgens mij is er nog steeds geen vervanging voor gevonden.
Ja, nou, precies. Hey, we gaan naar het eerste grote onderwerp, Regen en Hilterman. Mensen die zaterdagavond...
Heeft Hilterman ook al een sticker gemaakt?
Nee, maar oh nee, daar komen we zo op wat hij allemaal gezegd heeft. In Avro Televizier vroeg iemand aan Regen wat hij van zijn nieuwe baan vond. Nou, luistert u zelf.
It's exciting, sometimes frustrating. But it's been so busy that I'm almost caught unawares when you ask a question like that. But I have to say I like actually now being able to deal with the things that for so long a time all we've done is talk about. It's exciting, 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 sometimes frustrating.
So, voldoende van die onzin. Drastische bezuinigingen dus van overheidsuitgaven. Ja, iedereen kijkt een beetje verbaasd. Er werd gevraagd aan Ronald Reagan of hij het leuk vond, zijn werk.
Wat zei hij toen?
Nou, it's exciting, hè? It's exciting. Hij heeft overigens meer gezegd. Er moeten drastische bezuinigingen komen van overheidsuitgaven. 44 miljard gulden. Terwijl het defensiebudget fors verhoogd wordt. Dat weer wel. Voeg daarbij een reeks oorlogsdreigementen tegen ieder die niet naar de pijpen van de heer Reagan wil dansen. En u heeft het beleid van Amerika's hoop, Ronald Reagan.
It's exciting,
ja. Een grandioos experiment schijnt dat te zijn. It's exciting. It's vertaald naar Nederlands toe. Het is fantastisch. Opwindend. Geweldig. Nou, in elk geval... Dit experiment schijnt een grandioos experiment te zijn. Althans, dat zei GBJ Hilterman, ook bij de AVRO, zaterdagavond. Ik wou aan Geert vragen, hoe groot en hoe grandioos wordt dit experiment voor de gemiddelde Amerikaan als je je mond dichtgegeten hebt, leeggegeten?
Net mijn mond vol. De meeste Amerikanen, wij denken altijd van Amerika dat het een rijk land is, want dat zien we op de televisie. In buitenbeeld is Amerika een behoorlijk arm land. En de meeste Amerikanen die gewoon net onder die enorme middelklasse zitten, die hebben het behoorlijk rot en is het gewoon een ontwikkelingsland. Dus voor die mensen, ja, die merken dat het meest direct, dan zal het gewoon nog slechter worden, want die hebben het al behoorlijk slecht in dat land.
Maar hoe groot is de armoede in Amerika?
Hoe groot? Ik weet daar niet zoveel cijfers over of zo. Ik kan alleen zien dat ik ben er 2 jaar geleden geweest. En als je dan buiten de grote steden bent, en trouwens in de grote steden is ook van alles aan de hand, maar dan zie je bijvoorbeeld in Indianenreservaten, zie je allemaal nog mensen in hutjes van golfplaten wonen en al dat soort dingen die je in Mexico en derde wereldlanden ook ziet. Heel, heel arm. En dus ook de collectieve voorzieningen
die we hier nog
vrij rijkelijk hebben in Nederland. Nou, dat is in Amerika niet te vergelijken. En die worden nog een stuk slechter. Dat is heel gek in dat land, dat behoorlijk rijke land zo weinig prioriteit geeft aan gemeenschappelijke voorzieningen. Ook dingen die gewoon heel simpel, heel fundamenteel zijn. Zoals scholen en kinderspeelplaatsen en weet ik wat meer. Heel raar.
Ik wilde aan de bus vragen of misschien aan Hans. Hans kan de boksen hier aan, want de mensen vragen of ze ook mee kunnen luisteren. Ja, ietsjes harder. Is het zo ongeveer goed of moet het nog harder, jongens? Nog harder? Nou, probeer het nog eens. Kan dat niet? Oh, nou, hallo, nou ik hoor mezelf, hallo, idioot hè, hey, maar ook West-Europa, misschien dat iemand daar een antwoord op kan geven, ook West-Europa moet de defensiebudgetten fix opschroeven. Boudewijn, kan ik dat aan jou vragen? Of denk je van nou, het is mijn pakkie ander wat er allemaal in Amerika gebeurt. Maar het is dus niet iets wat alleen maar beperkt blijft tot Amerika. Hè? Je ziet die hele tendens ook hier van defensie moet opgeschroefd worden, et cetera.
Die koude wind van de Koude Oorlog stand, ik geloof dat we die allemaal beginnen te voelen. En wat Reagan betreft, we kunnen inderdaad nu nog lachen om de grapjes en de geintjes die hij probeert te maken. En de manier waarop hij zich eigenlijk inderdaad zijn verkiezingscircus voortzet. En zijn populariteitspol eigenlijk permanent houdt daar. Maar het is al wapens wat vanuit die kant klinkt. En ik ben er wat dat betreft ook erg somber over. De manier waarop gereageerd wordt hier in Europa door de verschillende regeringsleiders. Waar je heel duidelijk verklaringen krijgt waarbij ze zich proberen in een goed blaadje te komen, hè, of te blijven in Amerika. En dat vind ik een treurige ontwikkeling. Dat is gewoon weer een nieuwe golf van... het zijn eigenlijk pure oorlogsvoorbereidingen. Hè. En daar ben ik ontzettend huiverig voor uiteraard.
Hubert, eerst Hans.
Nou, ik geloof we zijn er een beetje met die regen een beetje ingestonken. Kijk, we hebben altijd gedacht dat zo de verhouding in de hele wereld laag zoals in Nederland. Als hier eindelijk een linkse politicus aan de macht kwam, dan begon hij ontzettend rechts te doen. Waarbij we ook altijd hebben gedacht dat een rechtspoliticus ontzettend links gaat doen. Dat hebben we hier aan diezelfde tafel nog zitten vertellen. Van acht zal allemaal wel meevallen. Wat blijkt nu? Het valt helemaal niet mee. Het blijkt dat het de eerste Amerikaanse president is die gaat proberen om zijn verhalen die hij heeft gedaan in de verkiezingstournee waar te maken. En dat is een verschrikkelijke ramp. Ik geloof dat we nu maar terug moeten weer naar fikse leugenaars en zo. Want die blijken het allemaal beter te doen. We moeten haast weer vragen of niks van terug kan komen.
Ja. Hubert, wat betekent het voor jou? Ronald Reagan, wat betekent het voor Europa en voor de rest van de wereld? Midden-Amerika bijvoorbeeld, Zuid-Amerika?
Dat weet ik nog niet. Omdat de Amerikaanse president er alle belang bij heeft om in de eerste 100 dagen van zijn presidentschap... Inderdaad, wat Hans zei, zijn verkiezingsbelofte waar te maken. En wat er na die 100 dagen gebeurt, dat is eigenlijk veel fundamenteler voor de toekomst van Europa. Maar wat wel duidelijk is, dat is dat Reagan de richting al heeft aangegeven. Dat hij ook nog wel wat gehoor heeft hier in Europa. Hè? Dat de Europese regeringsleiders tot nu toe hem nog niet zo willen steunen in het El Salvador-beleid. Althans daar wat vage verhalen omheen hangen en wat humanitaire punten scoren. Maar dat de Christendemocraten in het Europese parlement vandaag besloten hebben dat ze op korte termijn naar El Salvador gaan om met de regeringsleider Duarte daar te gaan praten. En dat zij dus de burger-militaire groente en El Salvador wel willen steunen als de Christendemocratische Volkspartij van Europa in het Europese parlement, inclusief de CDA'ers, zich al op die lijn zet. Hetgeen 5 maanden geleden bij mijn weten niet het geval was, want toen waren het juist de Christendemocraten en met name ook de CDA'ers die veel kritische kanttekeningen hebben geplaatst bij hun Christendemocratische collega's in die groente en El Salvador.
Ja,
dan blijkt dus dat hij toch wel wat gehoor heeft en dat die 100 dagen misschien niet zozeer belang zijn voor de regeringsbeleid in Amerika, maar wel voor de psychologische effecten hier in Europa.
Heigelien?
Nou, ik had me voorgenomen toen Reagan benoemd werd, gekozen werd, om te stoppen met doemdenken. En hebben toen verbaasd over de groenen en bijvoorbeeld Geert hier aan tafel, die is heel erg somber waren. Ik denk achteraf dat zij ontzettend gelijk hebben. Ik heb altijd gedacht dat je dat je geschiedenis niet als een schabloon moet zien. Hè? Dat het niet zo is dat de geschiedenis zich zonder meer steeds in dezelfde vorm herhaalt. Ik heb altijd gedacht dat misschien dingen wel terugkomen, maar altijd in een totaal andere vorm. En ik zit nu echt met verbijstering te kijken, want wat Reagan doet, dat hebben we echt al gehad. Een wereld waar de economie terugloopt en waar dan keihard, nou, bijvoorbeeld de oorlogsindustrie, ik noem het zo straks al.
Anticommunisme,
allemaal van dat soort dingen weer opkomen. Echt de geweldigste clichés van 50, 60 jaar geleden, die hoor je nu weer. Er wordt niets aan toegevoegd wat ons nog een beetje kan boeien. En ik denk dat, wat me vooral verbijstert, is dat dat mensen niks anders bedenken. Ik denk dat er nog gigantisch veel te doen is. Dat er hele andere oplossingen zijn dan wapens en oorlog. Maar meneer Reagan die is daar niet aan toe blijkbaar.
Hans. Mag ik nog even, wat ik nou ook weer niet begrijp. Waarom doet dan zo'n Brezhnev opeens weer helemaal mee in die strategie? Iedereen begint ook verschrikkelijk bang te worden. Je zou toch verwachten dat de tegenpartij dan ook een grote mond op ging zetten. Maar nou krijgt het effect dat de mensen nog eens zeggen van ja, maar die man heeft zeker wel gelijk op een of andere. Hoe komt dat nou? Kan iemand mij dat uitleggen of zo? Waarom begint nou niet iemand anders ook een grote mond op te zetten?
Ja, ik denk... Wie?
Ja, wat moet ik daarop zeggen? Ja, dat zou een Amsterdammer doen. Maar ja, ik denk dus dat supermachten dus iets anders werken dan...
Sander Kort.
Dan gewoon mensen die op straat ruzie krijgen of zo. Wat je van de Sovjet-Unie zeker kan zeggen is dat ze altijd heel erg bang zijn geweest voor oorlog. En wat ik erg opvallend vond in dat stukje wat je zag van Brezhnev, was dat hij zoiets zei van nou is er één ding waar alle Russen het over eens zijn, wat ze dan goed vinden van de partij, is dat ze de vrede heeft gewaarborgd. Wat je al in alle reportages uit Rusland steeds weer terugvindt, is dat de mensen daar op straat, die als er gewoon gevraagd van wat is het grootste probleem, ze altijd hebben over dat er dus nooit meer oorlog mag komen. Omdat natuurlijk ook de Sovjet-Unie ongelooflijk zwaar getroffen is door de Tweede Wereldoorlog. En dat zit er heel diep in. En mensen zijn denk ik heel erg bang voor een atoomoorlog. En als ze dan zo'n soort cowboy tegenover zich krijgen, ja, dan kiezen ze toch wat ik toch wel de verstandige weg vind hoor. Ik bedoel, ik moet zeggen dat het uitermate positief is. Dat ze dus niet van die kant ook nog de spanning gaan opvoeren. Want je weet niet wat er dan zou gaan gebeuren.
Ja, een van de instituties die bijvoorbeeld wat tegenwicht zou kunnen geven is de pers. En daarna zien we hier toch in een journalistenprogramma zitten. Maar even op die richting, op die toer gegooid. Je zou verwachten dat de kranten het wat relativerender zouden brengen wat meneer Reagan doet. Maar wat zie je? Je ziet bijvoorbeeld de Amerikaanse pers, Time, die had het over American Renewal. En Newsweek had het ook over een nieuw gezicht en een nieuwe wind. En kennelijk zijn ze daar heel blij om. Ook de Nederlandse pers, dan denk ik op dit moment even aan het NRC Handelsblad. Is ook niet al te kritisch, heb ik begrepen, van iemand die hier aan tafel zit, Ronald van der Heijden, die wat gevallen is over de berichtgeving van de NRC over Nicaragua bijvoorbeeld. Dus,
ja, ik zit hier namens het Nicaragua-comité en we zijn inderdaad begonnen met grieven van ons. De NRC heeft op 12 februari op die voorpagina gezet, Nicaragua sluit bureau mensenrechten, met een klein berichtje erbij. En op 13 februari, een dag later, met een grote kop geheime executies en politieke gevangenen in Nicaragua. Dat is een dag later, dat suggereert dus dat ze het uitgezocht hebben. In het stukje staat dat er 8000 politieke gevangenen zijn. Nou, politieke gevangenen moet je natuurlijk tussen aanhalingstekens zetten. Want het zijn ex-gardisten van Somoza. En die hebben zich tijdens het bewind van Somoza alleen maar schuldig gemaakt aan massamoorden, foltering en corruptie. En om die mensen nou politieke gevangenen te noemen, dat gaat natuurlijk een beetje te ver. Dat werden de Duitsers na de oorlog ook niet genoemd hier in Nederland. Nou, verder, die berichten zijn helemaal niet nagecheckt, zijn kwakloos overgenomen. Er is niet nagecheckt bijvoorbeeld bij Amnesty International wat het voor een mensenrechtencomité was, hè, wat gesloten is. We hebben zelf Amnesty opgebeld en die zeggen dat er twee bureaus zijn. Dat staat ook in Trouw vermeld. Die geven het dan wel weer goed weer. Nou, dit bureau is niet internationaal erkend, is dus niet aangesloten bij de Internationale Commissie van de Mensenrechten van de Verenigde Naties. He? En het is door NRC zo kwakloos twee keer op de voorpagina neergezet, zonder dus echt na te checken waar die berichten vandaan komen. En daardoor doe je dus mee aan die campagne van Amerika om landen als El Salvador en Nicaragua in Midden-Amerika zwart te maken.
Heikelien.
Nou, ik kreeg van die Nicaragua berichten in NRC echt kippenvel en had zoiets van, je denkt dan toch dus kwaliteitskrant, hè? Van, ze zullen het wel ergens vandaan hebben. Toen kwamen de berichten over El Salvador op de voorpagina in kader groot wapenleveranties van de Russen aan El Salvador. En toen dacht ik, hier klopt iets niet. Dit ken ik ook al van, ik was er niet bij, zoveel tiental jaar geleden. Maar ik dacht, kijk, dit is volgens mij pure, ordinaire, ouderwetse CIA-propaganda. Dit is zo het communisme als de grote, kwaaie, boze boeman weer tevoorschijn halen. Het zijn weer de Russen die overal achter zitten. En ik denk dat nu dus ook de kwaliteitskrant met een zeer kritisch oog gelezen moet worden. Die schrijven blijkbaar klakkeloos bepaalde informatie over. Ik heb begrepen dat er vanuit Amerika, van de correspondenten van de NRC, boze reacties kwamen over dat bericht over El Salvador. Dat die zei, jullie hebben het helemaal niet gecheckt. Dat zijn stokoude berichten die circuleren al jaren. Die zijn nergens op gebaseerd. Kortom, het is dus eigenlijk onzin. En daar komt dan nog bij, en daar maak ik me ook ontzettend kwaad over. Wat doet Amerika zelf? De Russen zullen misschien wel af en toe wapens leveren aan dat soort landen. Maar Amerika zit er voortdurend met zijn grote voet in. Op economisch gebied, op technisch gebied, op wapengebied. Het is echt de pot die de ketel verwijt.
We gaan naar het tweede onderwerp over. En dat is de herdenking van de februaristaking. Nee, we hebben te weinig tijd. Sorry.
Nou, ik wou nog een ernstige waarschuwing. Precies dezelfde gronden tegenover de zich links noemende Volkskrant noemen. Die heeft twee correspondenten, Jan van der Putten en Marlize Simons heet gewoon. Die dan zaterdag de alle
mis... Marlize Simons die zit bij NRC Handelsblad. Die heeft ook een heel goed verhaal geschreven over de sluiting van het elementenbrief.
Die twee, die mogen zaterdag het alle miskleunen van die de rest van de week gemaakt zijn weer rechtbreien. Ook de Volkskrant put vrijwel alleen uit Amerikaanse bronnen. Ook de Volkskrant schrijft er klakkeloos over. Ook de Volkskrant zegt voortdurend over extreem linkse elementen. Zet er niet eens meer bij. Is het te beroerd om erbij te schrijven volgens Amerikaanse bronnen of volgens het Pentagon. Zelfs die beleefdheid hebben ze niet meer. Brengt gewoon de Amerikaanse praat als zoete koek. Levensgevaarlijk.
Nou, de advertenties gaan slecht bij die bladen dus. We gaan met het tweede onderwerp beginnen. Dat is herdenking van de februaristaking. Vandaag herdacht...
Ik draai hem nu eventjes om.
Dat 40 jaar geleden de Amsterdammers de moed opbrachten...